Goedemiddag allemaal. Ik wilde vanmiddag met u nadenken over een vraag die u waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord hebt bij uw collega's, ik tenminste wel. En dat is de vraag van, als er een God is, waarom grijpt God daar niet in? Maar het is natuurlijk niet alleen een vraag die je bij ongelovigen tegenkomt, het is ook een vraag die je bij gelovigen tegenkomt. We lezen dat veel in de psalmen, maar we lezen het ook in Jesaja. Waarom antwoordt God niet? Waarom lijkt het alsof God wel in de hemel is en ik geloof in hem, maar ik merk zo weinig van God in mijn leven? En zeker als je soms door een hele moeilijke periode heen moet in je leven. Die vraag wordt ook in de Bijbel gesteld en ik ben heel erg blij en dankbaar dat die in de schrift wordt gesteld. Want we hebben allemaal wel dingen, gewoon in ons persoonlijk leven, waarvan we zeggen, ja, waarom doet God dat nou? En we hebben het antwoord niet. En hoe kom je daar dan klaar mee? Er zijn 6 miljoen Joodse mensen in de oorlog omgekomen en dat is vandaag Israël zondag. Waarom? Waarom? En ze hebben tot God geschreeuwd en ze hebben tot God geroepen. Waar was God in de Holocaust? En we hebben er nog steeds mee te maken met geweldige haat die overal in de wereld is tegen Israël. Waarom zo'n haat tegen dat volk? Laten we eens naar een aantal van die dingen gaan kijken. Ik lees u iets voor uit Job 24. En ik doe het uit de NBG-vertaling deze keer, omdat het daar wat duidelijker voor me in staat. Daar staat in Job 24, en laten we even goed begrijpen dat Job niet iemand was die God niet diende. Aan het begin van het boek leest, dan kom je tot de ontdekking dat God van Job zegt dat er niemand zo rechtvaardig is, niemand die zo oprecht is, niemand die zo van al het kwaad wijkt als zijn knecht Job. En het heeft dus helemaal niets te maken wat we vanmiddag gaan bespreken, dat Job verkeerde dingen in zijn leven heeft gedaan. Dat kan natuurlijk best dat God ons moet corrigeren. Maar hier gaat dat er in ieder geval niet om. Hier is het iets heel anders. Hier gaat het om andere dingen. Vers 1 zegt, waarom zijn vanwege de Almachtige geen oordeelstijden voorbehouden? En zien zij die hem kennen zijn gerichtsdagen niet? De Billybrod-vertaling heeft, waarom is aan de Almachtige tijd en uur bekend en mogen zijn vrienden niet weten wanneer hij gaat ingrijpen? En dan kijkt hij om zich heen en dan zegt hij, er zijn er die grensstenen verzetten. Ja, we zouden vandaag de dag zeggen, er zijn mensen die de kadasterpaaltjes verzetten. En niet een halve meter waarbij de rijdende rechter te pas moet komen, maar echt hectare verder. En omdat je niet veel kracht hebt, kon je er niks tegen doen in die tijd. Er zijn er die grensstenen verzetten, die kudden roven en ze weiden. De ezel der wezen voeren zij weg. De koe der weduwe nemen zij te pand. De armen dringen zij van de weg. De ellendigen van het land verbergen zich overal. Dat is wat Job waarneemt. Dan gaan we naar vers 9. Er zijn er die de wees van de moederborst roven. Moet je voorstellen. Ben je weduwe? Je man is overleden en je hebt een kind gebaard en dat kind wordt van de moederborst weggeroofd. En tegen de ellendigen gewelddadig handelen. Naakt lopen deze, die ellendigen, rond bij gebrek aan kleding. En zelf, hongerend, dragen zij schoven, de schoven van de rijken. Tussen twee terrassen persen zij olie en treden de perskuipen terwijl zij versmachten van dorst. Uit de stad stijgt het gekerm van stervenden op en roept de ziel van gewond om hulp. Doch God slaat geen acht op het gebed. God doet niks. Vers 13. Anderen behoren tot de vijanden van het licht. Ze kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden. Tegen het daglicht maakt de moordenaar zich op en doodt de ellendige in de armen. En 's nachts is hij een dief gelijk. Het oog van de overspeler wacht op de schemering. En denkt, geen oog mag mij zien. Hij legt een bedekking, een bivakmuts, op zijn gezicht. En in het duister dringt men de huizen binnen. En overdag sluiten zij zich op. Ze willen niets weten van het daglicht. Want voor hen tezamen is diepe duisternis als morgenstond. Daar zij met de verschrikkingen van de diepe duisternis vertrouwd zijn. Vers 25. Indien dit niet zo is, wie durft mij logen straffen en mijn woord te niet doen? Spreek me maar eens tegen, zegt Job. Maar gewoon eens een vraag stellen. Wist u dat zulke overwegingen in de Bijbel staan? Menselijke overwegingen. Ja, want we kunnen ons heel vroom voordoen als er een broeder binnenkomt en zeggen dat je op God vertrouwt, maar als de deur achter je dicht is, dan kun je zeggen, waar is God? Waar blijft hij nou? En wat Job doet eigenlijk hier, dat is dat hij min of meer God ter verantwoording roept. Hij zegt, heb ik geen gelijk? Waarom grijpt God niet in? Waarom zijn er oorlogen? Waarom zoveel mensen op de vlucht? Waarom zoveel corruptie? Waarom zoveel oneerlijkheid? Waarom zoveel onrecht? Waarom heeft God het niet voorkomen dat mijn kind stierf? Waarom ga ik sterven terwijl een ander beter wordt? Als er een God is, waarom doet hij niks? Het is niet alleen de vraag, want het is hier de vraag van Job. Het is niet alleen de vraag van een groep mensen. Het is ook de vraag van een individuele gelovige. En het zou goed zijn als we daar een antwoord op hadden. En gelukkig, laat ik dat u zeggen, God geeft een antwoord. Maar het is wel een antwoord voor een gelovige. Het is wel een antwoord voor iemand die met heel zijn hart en zijn ziel God vertrouwt. Voor wie God alles in zijn leven is. Die zo vertrouwen op God heeft, dat hij vertrouwt dat wat God doet in zijn leven, dat het goed is en dat het voor je best wel is. En dat is best moeilijk. Het is best moeilijk om het te aanvaarden, want je wil het liefst een beetje van je aftrappen. Ja, aftrappen. Het is vandaag Israëlzondag. Waarom zoveel kwaad over Israël? Hier Jezus zegt in zijn tijdrede in Matthäus 24. U zult allemaal door de volken, u zult door alle volken gehaat worden. Waarom moet Israël door alle volken gehaat worden? Moet u voorstellen, alle volken gehaat worden. En dan zegt hij erachter, om mijns naams wil. Dat is best moeilijk te begrijpen, vind je niet? Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk, omdat je mijn volk bent, jullie. Omdat ik me aan dat volk Israël heb verbonden. Omdat ik de God ben van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Om mijns naams wil, daarom zul je door alle volkeren worden gehaat. Daarom accepteert de wereld Israël niet en zal de wereld Israël ook niet accepteren. Dat is één lijn. Mag ik u ook een andere lijn noemen? Dat is dat God wil dat Jezus koning wordt in Israël. Trouwens, hij is dat al. De meeste christenen zien het niet, maar de wereld ziet het niet. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Toen de Heer Jezus werd geboren, toen kwamen de wijzen uit het oosten en ze zeiden, wij zoeken de koning, de Joden die geboren is. Dat wilde Herodes niet, maar hij was de koning, de Joden die geboren was. De engel Gabriel had het trouwens ook tegen Maria gezegd. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God zal hem de troon van zijn vader Jacob geven. Hij zal koning zijn. En hij stierf als koning van Israël. Bordje boven het kruis. Deze is de koning der Joden. Iedereen die erbij was, die kon zien dat de koning der Joden werd gekruisigd aan een kruis. Israël heeft dus wel een koning. Maar ze wil die koning niet. En ze accepteert hem niet. En toch moet hij als koning heersen daar in Israël. En dat betekent dat Israël door een geweldige, nare crisis heen moet gaan. Want als u een kind van God bent, ik hoop zo dat u dit begrijpt. Als u een kind van God bent, dan is er eigenlijk maar één in je leven van wie u alles mag verwachten voor uw leven. God heeft niet gezegd, hier hebt u mijn zoon, de Heer Jezus Christus. En daarnaast heeft u ook nog Billy Graham. En daarnaast heeft u ook nog die of die. Nee, God is een God die zegt, ik heb alles gegeven wat je nodig hebt in mijn zoon. Voor jouw leven. En als je denkt dat je tekort hebt en dat het allemaal niet klopt, dan moet je naar mijn zoon. Hij is alles voor ons geworden. Wijsheid en gerechtigheid en verlossing. En zo is er voor Israël maar één verlosser. Eén verlosser. En ik kan niet alle teksten in de Bijbel opnoemen waarin staat, maar kijk het boekje Jesaja maar eens. Waarin God elke keer weer die vraag stelt, maar ik ben de Heere, uw verlosser. Waarom ga je naar anderen toe? Ik ben de verlosser. Zo gauw Israël om die verlosser zou roepen, zo gauw Israël niet zou zeggen, ik kijk naar mijn strijdmacht, ik kijk naar Amerika, ik kijk naar islamitische landen om me heen, ik probeer verbonden te sluiten, wordt het allemaal niks. Er is maar één iemand toegestaan om Israël te verlossen. En dat is Jezus. En er zal nooit iemand anders zijn die Israël zal verlossen dan alleen Jezus Christus, onze Heiland. Zo heeft God het uitgedacht. Hij is de verlosser. Het gevolg ervan is dat als straks al die landen van de wereld gaan optrekken naar Jeruzalem en naar Israël toe, dat al die landen de verlossing des Heren zullen zien en zich zullen gaan buigen voor de Heer Jezus Christus. Want werkelijk, lieve broeders en zusters, hij is alle eer waard. Alles zal zich voor hem buigen. Hij is zo groot. Hij is zo mooi. Hij is zo heerlijk, mijn Heiland. En alles zal zich voor hem buigen. We staan op de grensvlak van die wereld. Ik geloof dat de Heer Jezus gauw komt. En dat moet er dus allemaal moeten gaan gebeuren. Israël heeft wel een koning, alleen hij is niet bij hen. Slaat dus met me op het boek Micha. Ik hoop dat u het een beetje makkelijk kunt vinden. Micha. Micha 4. Micha 4, vers 9 tot 12. Dan zie je dat je dat geschreeuw krijgt van Israël om redding en om hulp. Maar dat ze het buiten iemand anders omzoeken. En ik vind het een van de mooie teksten in het Oude Testament. Ik gebruik hem vaak om dat aan te duiden. Micha 4, vers 9. Daar zegt God tegen Israël, nu waarom schreeuwt gij zo luid? Is er geen koning bij u? Nee. Want die koning, die hadden ze gekruisigd. Maar hier wordt dus in het Oude Testament dat geschreeuw en geroep van Israël verbonden aan het feit dat die koning er niet is. Was de koning er geweest, dan hadden zij niet zo luid geroepen. Hier heb je het. Is er geen koning bij u? Of is uw raadsman omgekomen? Ja, ze hadden wel een raadsman. Lees het in Jesaja. Eeuwige God, sterke God. De raadsman van Israël. Maar is die omgekomen? dat wij je als van een barende u hebben gegrepen. En nou zie je hier een klein stukje van de sluier wordt opgelicht. Ze schreeuwen wel allemaal, maar het is allemaal het schreeuwen van iemand die moet baren. Israël moet iemand, Israël is het volk dat iemand tevoorschijn moet laten komen voor de wereld. Weet, als je Openbaring 12 leest, dan ziet u daar een vrouw en die vrouw die wil baren. En dan is er een draak en die draak die wil dat kind wat zij baren zal bij haar wegnemen en van haar verslinden. Die vrouw is in mijn optiek Israël. Het heil is uit de Joden. Israël heeft de Heer Jezus gebaard. En dat kind moet alle heidenen hoeden met een ijzeren roede, met een ijzeren staf, zo wild. En dat wordt weggenomen naar Gods troon. En dan gaat die draak de vrouw, dat is Israël, vervolgen. Dus hier zien we, ze moet baren, dat wij je als van een barende u hebben aangegrepen. Krimp in één en schreeuw het uit, dochter van Sion. Als een barende heb je het weer. Nou, dat is wel fijn, hè? Wat niemand van ons zou graag willen. Al die narigheid die over Israël komt. Maar als het nou eens de narigheid van een barende is. Van iemand die iets moois tevoorschijn moet brengen. Als het nu eens barensweeën zijn. Als het nu niet eens niet het einde is. Als het nu het begin is van een heel nieuw begin wat God gaat maken van de wereld. Dan moeten ze daar wel doorheen. Het duurt trouwens niet zo heel lang, want God heeft de tijd bepaald. 3,5 jaar. De Tweede Wereldoorlog duurde langer. En het was een tijd waarin we nu denken, en dan zeggen we tegen elkaar, we denken eraan 75 jaar geleden, volgend jaar krijgen we allemaal herdenkingen. Hè, 4 mei werd op de Lunerheide de overgave getekend en 5 mei in Wageningen de uitvoering van die overgave. En dan hebben we 5 mei dan vastgesteld als de bevrijdingsdag. Dat gaan we allemaal vieren. En het is een verschrikkelijke tijd geweest. Je ziet het op de tv. En de mensen die dat allemaal hebben moeten doormaken, die oorlog, de honger die er geweest is. Maar mensen, het is niets vergelijken bij datgene wat de wereld nog zal gaan treffen. Voordat de Tweede Wereldoorlog, die baarde ons een nieuw volk. Dat kon komen in een land, in Israël. Maar straks, als alles zich richt tegen Israël, als alle volkeren zich tegen Jeruzalem vergaderen, dan wordt er een herboren volk gebaard. Dan kan God met iets nieuws beginnen. Dan is het oude voorbij. En dan is het nieuwe gekomen. Het zal een verschrikkelijke, moeilijke tijd worden, maar we zien dat gewoon om ons heen, dat die tijd eraan komt. Enkele weken geleden sprak koning Willem-Alexander, die sprak voor de Verenigde Naties. En die zei dat het wat Nederland betreft, dat de vrede was gelegen in samenwerking tussen alle landen. En dat zal gebeuren. Alle landen zullen gaan samenwerken. Dus een oproep tot samenwerking van alle landen. Behalve Israël. En onze koningin Maxima, ik heb geen kritiek op haar, ik kan het heel goed begrijpen. Die is druk bezig dat iedereen, rijk en arm, zich bij één groot monetair stelsel zal gaan aansluiten. Ook dat vertelt de Bijbel. Er zal een geldstelsel komen waarin rijk en arm zich bij aansluiten. En de antichrist kan zo de kraan dichtdraaien. En laat ik het tegen de jonge lui zeggen, vooral als een schrikje om het hart slaat, dat het nog altijd zo geweest is dat als je echt in de Heer Jezus gelooft. Ik denk aan de oude Abraham, die van God te horen krijgt dat hij Sodom en Gomorra gaat omkeren, omdat alles wat in Sodom en Gomorra gebeurt, dat er niets meer is wat God zoekt. Sodom en Gomorra zijn gerichtsrijpe steden geworden. Er is geen goed meer, er is alleen maar kwaad. En God zal niet eerder oordelen voordat deze wereld gerichtsrijp is. Dat alles wat de mensen doen, te alle tijden, alleen maar boos is. Zoals in de tijd van Noach, dat is wat de Heer Jezus zegt. Het zal in de laatste dagen zijn als in de tijd van Noach. Want iedereen die christen is, die kan als christen niet in die 3,5 jaar leven. Die wordt dan ook gedood. En die vindt een veilige plek bij de troon van God. Dus deze hele wereld, hoewel in die verdrukking er een schare komt die niemand tellen kan, maar die schare bevindt zich bij God. En deze wereld blijft gerichtsrijp achter. Maar het is altijd nog geweest dat toen de zondvloed over de aarde kwam, dat God eerst Noach eruit redde. En toen Abraham hoorde dat Sodom en Gomorra werd omgekeerd en Abraham voor God ging staan en zei, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Zult u de rechtvaardigen samen met de onrechtvaardigen in hetzelfde oordeel brengen? Dat ze verder van u dat u de rechtvaardigen met de onrechtvaardigen zou laten omkomen. En God deed het niet. Er zal eerst een geweldige moment plaatsvinden waarop de gemeente van God wordt weggenomen van deze aarde. Om bij Christus te zijn, de rechtvaardigen. Ben je dat? Misschien zeg je wel, ik ben niet zo rechtvaardig. Ze moesten ze weten wie ik ben. Nou, die rechtvaardigheid moet je ook niet bij jezelf zoeken. Hoef je ook niet bij jezelf te zoeken. Die rechtvaardigheid vind je bij Jezus Christus. Een kind van God mag zijn rechtvaardigheid tot zich nemen. Je mag daarin geloven, gerechtvaardig te worden in Jezus Christus. Maar waarom zegt deze tekst, waarom roepen jullie zo luid? En dan komt het. Dan staat er, daar, vers 10, daar zult gij bevrijd worden, dan zal de Heer u verlossen uit de macht van uw vijanden, ziet u de Heer. Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd die zeggen, zij worden ontwijd en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen. Maar ze kennen de gedachten van de Heer niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op, dorstdochter Sion. Ah, nu komen we bij het antwoord waarom God niet ingrijpt. En dat antwoord is, God grijpt niet in omdat hij niet wil ingrijpen. God gaat ingrijpen op een moment waarop hij het wil, het moment dat het past in zijn plan. En God verwacht van ons, van zijn kinderen, als ze door hele moeilijke tijden heen gaan, dat ze hem vertrouwen. En dat God hun niet laat omkomen. En dat God hun niet loslaat. En dat ze niet boven vermogen verzocht worden. God vraagt geloof. En Job, deze man die zo verschrikkelijk lijdt. En die dat zo allemaal moet meemaken. En die het uitschreeuwt. God zal het ook tegen hem zeggen. Maar ook voor Israël, ik zeg dat expres, omdat je vaak hoort alleen maar zo in de preek dat al het kwaad wat over Israël komen zal. Maar de Bijbel vertelt mij, als God, als de Heer Jezus wil terugkeren naar Israël. Het was trouwens al de eerste keer, hè? Toen hij als een baby in een stalletje werd geboren. Wat zei Johannes de Doper? Het koninkrijk van God is nabij gekomen. En wat zei hij daarvoor? Bekeert u. Betekent dat er eerst een bekering in Israël moet plaatsvinden voordat hij terugkomt. De bekering van Israël, die is altijd gekoppeld aan de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Is dat wel eens opgevallen? Het is mijn onderwerp niet, maar laat ik me gewoon even zeggen. Saulus, hè, Saulus van Tarsus, die ontmoet degene die hij vervolgt, Jezus, op de weg naar Damascus. Ik hoor nog wel eens een keertje omheen, ik zou zo'n bekering als Saulus willen hebben. Dan wist ik zeker dat ik een kind van God was. Nou, ik zeg misschien scherp, het is de grootste onzin. De bekering van Saulus is een Israël-bekering. Saulus heeft geen idee wie hij vervolgt. En is op weg naar Damascus en dan ontmoet hij de Heer Jezus. Wie bent u, Heere? En ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben Jezus die jullie gekruisigd hebben. Dat ben ik. En straks zal heel Israël huilen omdat ze die Jezus ontmoeten. En tot bekering komen. Zo kwam Paulus, Saulus, tot bekering. Saulus kreeg genade en de genade van God zal over het hele volk worden uitgestort. Prachtig, prachtig allemaal. Zo'n bekering. Maar de bekering van Israël is gekoppeld aan de onmiddellijke terugkeer van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden en van hun vijanden en van de Satan, zoals hij dat ook bij ons heeft gedaan. Daarom moest dat volk vervolgd worden. De eeuwen door is het altijd vervolgd. Waarom? Omdat het aan die koning verbonden is. Voor mijn naam zul je lijden. Als de Egyptenaren de jongetjes willen verdrinken in de Nijl, toen al. Wat was de oorzaak? Weet u dat? Waarom wilden ze dat? Ze waren bang de overste van deze wereld, de farao van deze wereld, die had één grote angst in zijn hart, dat het volk Israël zich bij zijn vijand zou gaan aansluiten. Daar kan hij bang voor zijn. Want als Israël zich aansluit bij de vijand van de overste van deze wereld, dan is de overste van de wereld nergens meer. En waarom was Haman zo boos om het hele volk Israël, dat hij het hele volk Israël wilde uitroeien? Omdat Mordekai niet boog voor hem, die Jood. Hij was zo totaal anders. De oorzaak is altijd geweest dat Israël het volk van God is tot vandaag de dag. In Psalm 83, het is een bekende psalm, maar u hoeft hem niet op te zoeken, daar lezen we het volgende. In vers 2. O God, zwijg niet, houd u niet doof. Wees niet stil, o God, want zie, uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Altijd goed opletten wat de Bijbel zegt. Hier is iemand, een vrome man in het volk Israël, en die zegt, o God, uw vijanden, niet mijn vijanden, maar uw vijanden tieren. Al die volken komen, maar ze strijden tegen u, Heere God. Uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. Dat is al lang gebeurd. Het is al lang een geheime overeenkomst tussen de islamitische landen om Israël uit te roeien. Dat is al gebeurd vlak nadat Carter ervoor zorgde dat er een overeenkomst kwam tussen Israël en tussen Egypte. Zij hebben ramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagieten, Gebel, Ammon en Amalek. En er worden een aantal namen genoemd van alle landen die we nu zo'n beetje boven Israël zien. Turkije, Iran, Irak, Libië, Perzië, of nou ja, dat is Iran natuurlijk. Dus al die landen, zegt de psalmist, die hebben samen een verbond gesloten met het ene doel, ze willen uw volk vernietigen. En denk erom, jongelui, we leven in een tijd waarin deze stiekeme beraadslagen in werkelijkheid ook plaatsvinden. Deze psalm wordt vervuld. Ik denk, waarschijnlijk is het een van de eerste dingen die vervuld zullen worden, dat die islamitische volkeren zullen optrekken naar Israël toe om hen als volk uit te roeien. Ze willen hen niet. En wat moet je dan doen in zo'n geval? Gelukkig, Job krijgt een antwoord. En eigenlijk is het hetzelfde antwoord wat Paulus ook geeft. Als hij Romeinen 11 hanteert. En in Romeinen 9. En als hij zegt van, heeft God zijn volk dan verstoten? He, dat we zo weinig van God zien. En dan zegt hij in Romeinen 9, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maakster tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Een kind van God en Israël, het is in de handen van de Almachtige God. En God gaat aan de slag en God gaat boetseren. En God doet het op zijn wijze en hij doet het met zijn wijsheid. Jouw leven, mijn leven. Heel ons leven, van ons allemaal persoonlijk. En kunnen we zo geloven, kunnen we zo dicht bij de Heer komen en zeggen, het is goed wat u doet. Ik snap het niet, ik heb het in mijn waaroms. Maar ik geloof dat u met me bezig bent. Als je het gewend bent, als je echt een hele intieme omgang met God hebt, als de Heer Jezus alles in je leven is, als je alle dingen met hem bespreekt, als je altijd met hem op weg gaat, als je weet dat hij je leven leidt, dan ga je het missen als het niet gebeurt. Dan zeg je, Heer, ik ben toch nog wel onder uw aandacht. Ik wil zo graag dat u me kneedt, dat u me leidt, dat u het verkeerde uit mijn leven weghaalt. En dat ik mag groeien in wasdom naar u toe. Nee, wie zei wij, o mens, dat we God zouden tegenspreken? En daarom krijgt Job, die krijgt een antwoord. En het is eigenlijk precies hetzelfde antwoord, maar het is wel heel mooi dat het zo in de Bijbel staat. Job 38. Job 38, vers 1. Dan krijgen we het antwoord van de Heer. Toen antwoordde de Heer Job uit een storm en zei, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? God zegt hier tegen Job, het is heel eenvoudig te begrijpen. Job, weet je niet dat ik over jouw leven een raadsbesluit heb? Job wist er niks van het gesprek van God met de Satan. Job wist niet dat God van plan was om hem een dubbele zegen te geven. Job wist niet dat God van plan was dat Job meer inzicht kreeg in de plannen en in de wijsheid van God. Dat zat erachter. Job begreep het niet. En daarom zegt God, wie ben jij dat jij mijn raadsbesluit, wat ik genomen heb, over jouw leven, dat je dat verduistert. Heb je daar helemaal geen inzicht in? Hoe kostbaar is dat, broeders en zusters? Hoe kostbaar is het voor ons dat mijn leven, dat het van tevoren door God bepaald is. En dat hij daar een raadsbesluit over heeft. En dat hij dat uitvoert, soms door de stormen heen. En dat hij grenzen bepaalt daarin. Maar dat het Gods bedoeling is dat we samen met hem in dat raadsbesluit wat God over ons leven heeft, dat we daarin wandelen. Zouden we dat kunnen accepteren? Ik zou niet weten hoe ik anders met God kan leven. Als het moeilijk wordt, God er buiten zet. Zegt, nou, waarom doet God dat? En eigenlijk daar de gedachte achter, God doet het helemaal verkeerd. Of het vertrouwen heb als een kind, dat ik geloof dat God het niet verkeerd doet. En dat het op de een of andere manier het goede in mijn leven zal gaan uitwerken. Maar hoe moeilijk is dat soms voor ons om te accepteren? Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert zonder verstand? God grijpt niet in omdat het de tijd niet is om in te grijpen, Job. God handelt volgens zijn raadsbesluiten. God, nu als een man u lendende, dan wil ik u ondervragen opdat gij mij onderricht. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het als je inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Ge weet het immers, je weet het immers beter als God. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen, waarop zijn haar pijlen neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelen, wie heeft die zee met deuren afgesloten, Job? toen ze bruisend uit de moederschoot kwam. Toen ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar gewinselen. Toen ik de door mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht. En ik tegen die zee zei, tot hiertoe en niet verder mag je komen. Heb je het niet begrepen, Job? Dat ik in al dat kwaad wat jou overkomt, dat ik daar grenzen in gesteld heb. Dat ik tegen de Satan gezegd heb, tot hiertoe en niet verder. Je blijft van mijn knecht Job af. Heb je zo weinig vertrouwen in mijn handelen en in mijn wijsheid. Waar was je? En dat bruisen van de water, hè, dat zijn de bruisen van de natie, zegt Psalm 65. Als het over Israël gaat, ze komen allemaal tevoorschijn, ze bruisen. Het is veel te ver om het allemaal te gaan behandelen. Er komt een dier uit het zee, een beest komt er uit de zee omhoog. Maar God, maar ik heb mijn grenzen eraan gesteld. God heeft gezegd, tot hiertoe zul je komen. Hier zult de water blijven staan. Tot hiertoe en niet verder. Lieve mensen, wat een God hebben wij. Wat een God hebben wij. Als we zo de grenzen in ons leven, als we zo belangrijk voor hem zijn, dat we niet boven vermogen worden verzocht. Dat hij er altijd bij is. Dat het allemaal gaat volgens zijn plan. En wat een hele wereld niet begrijpt en al die volken niet. Die zullen optrekken tegen Israël. En zullen komen voor de poorten van Jeruzalem. Dat zij denken dat zij de oorlog zullen gaan winnen. Eindelijk als alle volken meedoen. En dat ze er komen om te verliezen. Ze komen er om te verliezen. Als schoven op een dorsvloer. Ze worden gedorst. En het nieuwe rijk begint. Want Jezus komt. En alles gaat veranderen. Alles gaat volgens Gods plan. Ten slotte dit. Ik ga nog even naar Job 39. Nee, laat maar naar Job 42 gaan. Het wordt anders een beetje te laat. Als Job het antwoord van God gehoord heeft, dan is er uiterlijk bij hem niets veranderd. Maar innerlijk zijn al die wateren tot bedaren gekomen. En dan staat in hoofdstuk 42, toen antwoordde Job de Heere, ik weet dat u alles vermag. Wat een mooi antwoord. Ik weet, en toch doet God het soms niet. Toch doet God het soms niet. We leven tegenwoordig ook in een tijd waarin ook binnen de christenheid, de tijd waarvan de Heer Jezus zegt, er zullen veel dingen zijn die jullie zullen proberen omver te halen, te verleiden. Ze zullen zeggen, hier is de Christus, maar geloof het niet. Er zullen vele verleiden. En in die tijd leven wij, daar ben ik ook van overtuigd. Job richt zich op de Heer. Ik weet dat u alles mag. Als ik ziek ben, kunt u me beter maken. En soms doet u het niet. U kunt het wel. En soms past het niet binnen uw plan. Dat is moeilijk. Want de ziekte past ook niet binnen ons plan. En we moeten leren ons over te geven. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Hij herhaalt wat God gezegd heeft. Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen opdat gij mij onderricht. Hij herhaalt weer wat de Heer tegen hem gezegd heeft. En dan komt er een belijdenis. Dan zegt hij slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heb ik u gezien. Nu heb ik u gezien. Nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en ik doe boete. En dan krijg je dat Job gaat bidden en dan krijg je het gezegende einde van Job. Nu herroep ik en ik doe boete. Gods plan met ons leven. Laten we hem ervoor danken.